Dan hebben wij als punt 3 de startnotitie voor Blokhoeve. En de heer Bazelmans, die ik reeds aankondigde, die zal daarop inspreken. Ik heb hem voorgesteld om daar lekker aan het einde van de zaal te blijven zitten. Dan kunnen we hem makkelijk zien. En zoals afgesproken heeft u 5 minuten. Daarna kunnen er dus technische vragen gesteld worden. En nadat we het onderwerp voldoende hebben besproken, kan de heer Bazelmans nog een keer zijn commentaar laten horen. Meneer Bazelmans, ga uw gang. 2 keer drukken. Ja.
Ja, zo lukt het?
Ja.
Oké. Okay. Voorzitter, ik dank u dat ik namens het IVN een reactie kan geven op het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve, dat nou besproken wordt. De tekst, of ja, hetgeen wat ik u wilde vertellen, heb ik op papier gezet en dat wil ik nu gaan voorlezen. Ik geloof, ja, het wordt nu ook uitgedeeld. Dus,
meneer Bazelmans, kunt u de microfoon nog iets naar u toe trekken?
Zo?
Ja, ja, en misschien iets harder.
Volgens mij gaat het nu beter. Ja. Goed, dan zal ik van start gaan. Beste leden van de commissie, IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, wil graag reageren op een planonderdeel in het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve, te weten de aanleg van een voetpad, deels fietspad langs het bestaande bosperceel, gelegen aan de oostzijde van de wijk Blokhoeve. Aan de oostkant van de al gebouwde vrijstaande woningen staat een populiere bos. Dit bos is begin jaren 80 aangelegd. Het maakt deel uit van de ecologische verbindingszone, daar heb je ook over kunnen lezen in het bestemmingsplan. Dan staan er een paar foto's die je kunt bekijken en wat aangeeft wat de afmetingen van dit bos ongeveer bedragen. Dit bos is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ecologisch waardevol bos. Dit komt doordat er geen onderhoud is gepleegd. En het kan nog jaren mee. Het bos heeft ook geen groot onderhoud nodig, maar kan met eenvoudig beheer langzaam verder uitgroeien tot zeer waardevolle natuur. Onderhoud kost nu dus vrijwel niets. In het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve staat een smal voetpad, deels fietspad, ingetekend langs de zuid- en westkant van dit bosperceel. Weet u dat meer dan de helft van dit bos moet worden gekapt als een voetpad van hooguit 2 meter breed aangelegd wordt langs de rand van dit bos? Met de helft wordt bedoeld een strook van circa 35 meter breed en 400 meter lang over de hele west- en zuidkant van het bos. Dat zijn minstens 1000 bomen, oftewel een oppervlak van 1,4 hectare. Na de kap zal in de andere helft van het bos ingrijpend onderhoud moeten worden gepleegd. De bomen aan de westkant zijn namelijk het stevigst. Omdat ze altijd de wind hebben opgevangen, zijn ze heel stormvast. U kunt begrijpen, als deze bomen verwijderd worden, dan komen de bomen hierachter, die altijd in de luwte hebben gestaan, en waar nu al bomen omgevallen zijn, vol in de wind te staan. Dit betekent dat op niet al te lange termijn, er hoeven maar een paar van die stormpjes overheen te gaan die we de afgelopen tijd een keer hebben gehad, dat het bos op een gegeven moment langs de tegen de vlakte gaat. Verder weten wij dat de bewoners van Blokhoeve graag een ommetje willen maken. Maar we weten niet hoeveel bewoners dat echt willen, als we weten dat daar het huidige bos voor gehalveerd moet worden en op deze manier op middellange termijn verdwijnt. Omvorming van het resterende deel duurt natuurlijk weer jaren. Ook vragen wij ons af of de bewoners aan de andere kant van het bos, in Huis de Geer, voldoende zijn gehoord. Wij vragen u om de aanleg van het pad op deze plek te heroverwegen. Er is misschien een andere fietsvoetverbinding te bedenken tussen Blokhoeve en Huis de Geer, die ook voldoet, maar niet ten koste gaat van het huidige bos. Populiere bossen beginnen geleidelijk aan zeldzaam te worden in onze gemeente. Daarnaast dringen wij aan op een duidelijke communicatie op dit planonderdeel met alle bewoners in Blokhoeve en de bewoners langs het park van Huis de Geer, met name ook die laatste. Namens IVN, ondergetekende en mijn collega hiernaast van IVN en voorgewacht, Dikkie Mooiweer. Dank voor uw aandacht. Ik hoop dat ik me binnen de 5 minuten heb gehouden.
Ja, helemaal goed, meneer Bazelmans, dank u wel. Ik stel voor dat we een klein rondje doen en toepasselijk begin ik met GroenLinks dan.
Nog links.
Nog linkser dan links, ja.
Nog linkser dan GroenLinks, ja. Nee, ik heb van tevoren ook al met de heer Bazelmans hierover gesproken. Dus de vragen die ik heb zijn niet aan hem gericht. Maar wel hartelijk dank voor het inspreken en de alertheid hierop.
CDA? Ja, het zou.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het verhaal aanhorende en ook datgene wat we gelezen hebben, is het CDA in ieder geval niet duidelijk waarom er nou 35 meter breder gekapt moet worden. Voor 2 meter. Die verhouding is een beetje scheef. En wat we ook niet helemaal zien is van, we hebben over een fiets-voetverbinding tussen de Blokhoever en Huis de Geer. Dan moet je eerst de trambaan over. En hoe we dit moeten inrichten, zie ik ook nog even niet. En wil ik het even hier
belaten.
Is dat
een vraag aan de inspreker, die 350 meter?
Nou, 35, 350 maar ook, maar daar hebben we geen Blokhoever meer, geloof ik.
35 meter.
Nee, maar goed, het kan aan de inspreker, maar het kan natuurlijk ook door de wethouder beantwoord worden.
Nee, maar dan hij komt met het terug. Cijfer. Dus
nou, de vraag is dan rechtstreeks aan de insprekers. Aan de heer Bazemans van Tom.
U mag daar meteen op reageren.
En de tweede vraag was dan ook van, als we het hebben over de Blokhoever en we hebben het over Huis de Geer, dan moeten we ook de trambaan over.
Ja, maar dat is voor de wethouder, denk ik.
Weer verstaanbaar ben. Ja. Nou, om even op de eerste vraag in te gaan. De tweede vraag wil ik inderdaad overlaten aan de gemeente en deze kaartje de wethouder. Over die 35 meter, dat is een getal wat de gemeente aanhoudt uit veiligheidsoverwegingen. Het is mij niet precies duidelijk waarom het die afmeting moet zijn. Maar ik geloof dat er eventueel wel gegronde redenen voor zijn. Maar dat zou je toch even precies moeten afstemmen met de gemeente. Of moeten vragen aan de gemeente.
Die vraag gaan we straks wel doorgeven. Meneer Snoeren, mevrouw Ramutazing of wie van de VVD? Geen vragen? Dat kan ik. Meneer Temmeterviel, heeft u vragen?
Nee, dank u wel.
Dan ga ik door en dan kom ik bij ONS. Zo horen we u niet hoor.
Het zijn vragen, lijkt mij, die de wethouder moet beantwoorden of de projectgroep van dit voorlopig ontwerpbestendig plan. Dus
dat
aan
duidelijk.
Hun de vraag.
Ja. Meneer Van Douwen. Meneer De Mol, geen vragen. Wie zit er naast u? Oh ja. Meneer, even kijken. Verhaar. Ja, meneer Verhaar, gaat u gang. Ja, maar hij wist het, ik heb het hem verteld. Ga u gang, had u een vraag? Geen vragen. PvdA.
Dit rondje is alleen aan vragen aan de inspreker.
Ja, in feite wel.
Dank voor uw bijdrage, zou ik zeggen. Ik heb ook geen specifieke vragen op dit moment.
Akkoord, dan is dat rond. Dan mag u uw microfoon uitdoen. En dan doe ik het rondje nog een keer. GroenLinks, vragen aan de wethouder. Over dit. Ja, nee, over de inspreker en het onderwerp.
Ja, daar was ik wel van uitgegaan. Ja. Ik heb ook een vraag, daar begin ik even mee, namens de ChristenUnie. op het gebied van groen weten wij elkaar uitstekend te vinden. Even kijken, over pagina 9 van de startnotitie. Daar wordt gesproken over het ontstaan van een overschrijding van het groepsrisico bij bouwen in het blok. En de ChristenUnie wil daar graag antwoord op hebben op de vraag hoe dat nou precies zit met die overschrijding, hoe die ontstaat en of daar nu ook al sprake is van een overschrijding en waardoor deze is ontstaan en hoe het kan dat deze overschrijding aanvaardbaar wordt geacht. Dus dat was 1. Dan 2. Het zal u niet verbazen dat dit inderdaad zou gaan over het populiere bosje. Het meeste is al gezegd door de heer Bazelmans, maar wat mij een beetje verbaast, maar goed, daarom ben ik zo ontzettend blij dat we nu dus met inderdaad startnotities werken, waardoor dit soort dingen snel naar boven komen. Want het verbaast mij dat dit niet in deze startnotitie wordt genoemd of in het voorontwerp van het bestemmingsplan. Er wordt op pagina 40, moet ik even heel snel scrollen, staat een heel klein zinnetje erover dat er misschien een voetpad wordt aangelegd. Ja, pagina 40. Ten slotte komt er een nieuw voetpad in het oosten van Blokhoeve richting Huis de Geer. En dat is alles. En ik heb ook deze week nog een rapport ontvangen, wat conform de informatie die de heer Bazemans ook geeft, dat het populiere bosje ook, juist omdat het redelijk verwaarloosd is, om het maar zo te zeggen, enorme ecologische waarde heeft gekregen. Iets waar we in Nieuwegein heel zuinig op moeten zijn, want we zijn toch wel erg enthousiast met groen veel weghalen. Dus ja, wij willen graag van de wethouder weten wat nu de precieze plannen hiervan zijn. En waarom dit ook niet in dit voorontwerp is meegenomen en waarom wij als raad ook niet dit rapport erbij hebben gekregen. Met daarbij ook de vraag van stel dat het in het definitieve bestemmingsplan komt, hoe dan bijvoorbeeld ook de financiën worden geregeld hiervoor, omdat het bosje heeft nu helemaal geen onderhoudskosten. En als er straks langzaam aan een soort vervanging gedacht gaat worden, zal het betekenen dat het beter onderhouden moet worden en dat er ook meer kosten aan verbonden zullen zijn. Dus daar zouden we graag ook nog antwoord op willen.
Dank u wel. Wie van het CDA? Meneer Houtzager weer. Ga u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de vragen waren net al gesteld aan de heer Bazemans, dus die kan ik nu doorschuiven naar de wethouder. Die breedte, daar is al voor overgesteld. Maar de vraag is ook van, er is al een voetpad, althans een brug over de trambaan, tussen Blokhoeve en Huis de Geer. Waarom zal deze niet meer voldoen? En volgens mij zit er verderop nog er eentje, een soort Beliebrug, die er ook nog een keer is. Dan zou er helemaal geen voetpad meer hoeven te komen in mijn ogen. Andere kant is even over het stuk zelf. In de zuidkant van de Blokhoeve hebben dus veel werk, evenementen gebeuren en dat soort zaken en sport. Ik weet niet hoe dit nou in deze visie wordt meegenomen. Wordt het nou in wezen een beetje zwart-wit gezegd eruit gesaneerd? Of wordt het nou echt in een visie gepakt van dat het kan blijven of op verplaatst? En als u dat niet weet, oké. Okay. Als je niet snapt, dan probeer ik het nog een keer. Dank u wel voor de vraag trouwens. Op de zuidrand heb je dus de Heidehal, het NBC en dat soort zaken. En ik zie niet in de nieuwe visie hoe we daar eigenlijk mee omgaan. Ik kan het misschien niet goed lezen, maar licht het graag even toe. Wat ook graag toegelicht kan worden, we hebben zometeen een hele mooie zone onder het hoogspanningsgebied. Onder hoogspanningslijnen. We hebben betonplaten boven de aardgas. En hoe gaan we die nu zo meteen inrichten? Gebouwd kan er niet meer worden. Misschien past dat wel heel mooi in de ecologische verbindingszones. En dan ook vooral met de toename van de woningen. Hoe we daar in de toekomst mee om denken te gaan. Want ik weet nog steeds niet of dat door het bouwen van de Edge de parkeerdruk nou daar wel of niet is toegenomen. De angst van de bewoners al jaren geleden geuit. Nu wil ik het even belaten.
Dank u wel, meneer Houtzager. Meneer Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk willen beginnen met wat algemene opmerkingen. Die zowel op de startnotitie rondom Blokhoeve als op de startnotitie rondom de Galenkoppersoom gelden. Als ik namelijk naar die twee verhalen kijk, dan zie ik dat we in eerste instantie bij Blokhoeve een BMW-voorstel voorgeschoteld krijgen. Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling, want er is toch een behoorlijk verschil in rollen en opvattingen van BMW en raad. En voorzitter, misschien dat u mij even kan helpen. We hebben inderdaad een motie aangenomen dat we startnotities gaan opstellen. Maar ik was even aan het zoeken en ik kon het niet zo heel snel vinden wat vervolgens de status van die startnotities ook alweer is. Bespreken we die alleen in de commissievergadering en doen we daar verder niets meer over in de raadsvergadering. Ik heb dat niet meer helemaal helder op mijn netvlies, maar daar kunt u mij vast wel iets over vertellen. Dan wat meer inhoudelijk. Als ik naar Blokhoeve kijk, dan zitten daar ook in één keer 459 digitale pagina's voor ontwerp bestemmingsplan bij. Ik moet zeggen, dan is mijn schermpje wel heel erg klein. Maar wat wij eigenlijk het meeste missen in de startnotitie, buiten dat nogmaals dat het een BMW-voorstel is, is dat wij in de raadsvergadering afgelopen keer een nota over participatie en communicatie hebben afgesproken. Waarbij we heel nadruk gezet hebben dat in al dit soort plannen daar zo'n verhaal in zou zitten. En dat missen wij in dit verhaal helemaal. Nou is natuurlijk het makkelijkste antwoord van de tijd is daar te kort voor geweest. Maar ook die notaparticipatie heeft natuurlijk ook al een lange voorbereidingstijd gehad. Dus het had er wat ons betreft al in kunnen zitten. En volgens mij de ruimte tot aan de raadsvergadering is voldoende groot om dat in ieder geval er nog aan toe te voegen. Dan nog een inhoudelijke vraag daar waar het gaat om de communicatie. Bladzijde 11 van de startnotitie. Daarin wordt in het kader van het vooroverleg de nota gezonden aan de gemeente Utrecht en IJsselstein, het Hoogheemraadschap en de veiligheidsregio, het Rijk en de provincie Utrecht. Wij snappen niet zo goed waarom dat die naar IJsselstein wel gestuurd wordt en bijvoorbeeld naar Houten niet. Want volgens mij raken beide gemeenten niet het deel van Blokhoeven. Dus wellicht dat daar nu of straks een antwoord op deze nieuwsgierige vraag gegeven kan worden.
We vinden IJsselstein aardiger, denk ik. Mevrouw Ramoet-Tassing, uw buurman. Ga je gang.
Weer uit natuurlijk. Ja. Dank u wel. Een paar vraagjes. Eentje gelijk een beetje aan het CDA. Hoe gaat de bereikbaarheid tussen Blokhoeven en Huis de Geer bewerkstelligen als dat voetpad niet aangelegd zou kunnen worden? En klopt het ook inderdaad dat het om minstens 1000 bomen gaat? Ik vond het wel heel erg veel.
Goed luisteren.
En voor de rest nog over het plan, visiestuk van Blokhoeven. Kunt u ons nog eventjes weer op de hoogte brengen wat ook alweer de reden was dat de Cube verdwenen is in dat gebied. En wat we met dat stukje grond zouden gaan doen. Want het zit nu op het tekeningetje helemaal als groen
ingetekend. Het staat in een stuk. Maar goed. Dank u wel, meneer Schat. Meneer Tebbe-Terwiel.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Ja, we doen het in één termijn.
Wij delen inderdaad de zorgen van het IVN. En ik denk dat de vraagstelling die daarin staat al voldoende zegt. En we hopen dat de wethouder daar adequaat kan antwoorden. Dank u wel.
Gaan we door. ONS.
Oh, ja, voorzitter. Dank u wel. Over het gehele bestemmingsplan lijkt het ons een beetje een grabbelton geworden. Omdat het eigenlijk een beetje... sorry. Omdat het een gegeven is dat het bestemmingsplan herzien moet worden. Dat is gewoon een wettelijk gegeven en dat moet binnen een bepaalde termijn moet de gemeente dat uitvoeren. En daar heeft de raad zeg maar opdracht voor gegeven. En wat wij dus in wezen nu zien is de invulling die daaraan gegeven wordt. Maar ik bedoel, de noodzaak ontbreekt natuurlijk voorkomen. En dat is eigenlijk het hiaat zeg maar wat nu gaat ontstaan zo van... En dat wij nu in één keer moeten gaan invullen. Want al die zaken zo van, ja, wat wat weet de gemeenteraad ervan van dit gebied? Daar wordt door het college naastig aan gewerkt. Daar zijn gronden in erfpacht uitgegeven, zoals de Cube. Inderdaad, wat gebeurt er dan met die grond? Hoe kun je die dan weer bestemmen? Dus dat zien we allemaal niet terug in dit bestemmingsplan. Daar is heel veel gebeurd. In die tijd, nadat het dus een fantastische golfbaan was. Maar wat dat nu verder moet worden in het geheel, met al die leidingen, met die hoogspanningsleidingen. In die zin is dit zo een beetje natte vingerwerk wat we nu voor handen hebben. En ja, hoe moeten mensen daar weer mee omgaan? Moeten ze nu gaan druk maken over voetpaden die... Die op rare plekken komen te liggen die ze niet willen. En moeten we verdragen van Malta nog gaan bekijken. En hoeverre dat hier van toepassing is. Wat we hier zien is gewoon een afhandelen van gewoon wettelijke zaken. Maar inhoudelijk staat er gewoon in wezen niks in. Gewoon formaliteiten. Dus waar moeten we... Wat gaat het college ermee doen met die formaliteiten? En wat willen ze dat de gemeenteraad daar dan aan goed gaat keuren of gaat instemmen?
SP, meneer Verdouw.
Geen aanvullende vraag.
Geen aanvullende vraag. Meneer De Mol. U moet nog een keertje drukken.
Wij hebben vrij recent het bomenbeleidsplan aangenomen. En ik zou graag van de wethouder willen weten welke bomen van het bosje onder een kapvergunning vallen. Want daar kan in ieder geval bezwaren beroep tegen aangetekend worden. En verder wacht ik met belangstelling een beantwoording van de vorige vraagsteller af.
Dank u wel. Meneer Verheij. Geen vraag. PvdA.
Ja.
Meneer Langerak met een K.
Ja, dankjewel. Ik ben een beetje verkouden, dus het klinkt wat nasaal. Ja, we hebben twee startnotities en in mijn beleving waren die startnotities vooral bedoeld om ons te informeren dat er zo'n traject aan zit te komen en de belangrijkste issues daarin in te benoemen. En ik heb ook wel het gevoel dat dat hier gebeurd is. Dus in ieder geval dank daarvoor. Dan specifiek over Blokhoeve, daar heb ik twee punten. Het eerste is in het deel wat het blok heet. Daar worden huizen gepland en die kunnen nu niet gerealiseerd worden omdat er hoogspanningsleidingen zijn. Ook omdat er geluidsnormen zijn die niet gehaald worden. Dat is iets wat niet nieuw is en het verbaast me wel dat dat nu ineens een beetje om de proppen komt. En ik heb er ook even een vraag over hoe dat nu daar verder gaat. Want ik begrijp u gaat het aanmelden voor de crisis- en herstelwet. En dan kunt u wel die huizen bouwen zonder dat aan de normen voldaan wordt. En dan kunnen die later weer wel voldaan worden. En wat de vraag is dan eigenlijk, wat geeft u het vertrouwen dat dat uiteindelijk een situatie wordt die in orde is? Het tweede punt. We hebben het al eerder, heeft iemand het even over de Cube gehad. Hè? Dat was natuurlijk oorspronkelijk een kantoorgebouw, maar we gaan daar geen kantoren meer bouwen. Dat is denk ik een goede bewegingen. Met de Edge, daar hebben we starterswoningen van gemaakt. En nu lees ik in die startnotitie dat voor de Cube de bestemming horeca is gegeven. Ik kan daar even niet zoveel mee. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat moet ik daarmee, hoe moet ik daar tegenaan kijken? Dat zijn de twee punten die, ja, zoiets denk ik, maar die staat daarnaast ook alleen. Dat zijn de twee punten die ik naar voren wil brengen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het nu aan de wethouder.
Dank, voorzitter.
We doen één seconde. We doen het in één ronde, dus u kunt onderbreken.
Oké. Ik begin met wat procedurele zaken. Dan ga ik graag in op wat de insprekers ook ingebracht hebben. En dan loop ik daarna van Noord naar Zuid het plangebied door. En dan hoop ik dat ik al uw vragen gehad heb. Zoals ook door de voorzitter aangekondigd bij de start van dit agendapunt. Het is uitvoering van de motie uit februari, meen ik. Om op dit soort momenten met een startnotitie u als raad attent te maken op het feit dat we zo'n traject ingaan. Dat is goed in die motie vastgelegd. Daar hebben we dus ook nu invulling aan gegeven. Vervolgens merkte het college zelf wel dat we vervolgens dachten, ja en dan, hè, want dan sturen we die startnotitie en wat gebeurt er dan? Nou, terwijl wij dat dachten, dacht het presidium dat ook. Dus die dacht, zo heb ik begrepen, nou laten we bij wijze van proef in de uitvoering die startnotities dan maar eens als agenderen voor de commissiebehandeling. Nou, wat dat betreft ben ik ook nieuwsgierig hoe dit loopt en of dit bevalt. En we gaan vervolgens kijken of we het dan ook zo kunnen opschrijven dat we ook voorspelbaar zijn in wat voor een type startnotities worden nou geagendeerd en welke niet. Dus dat wordt nog vervolgd. Dat over, denk ik ook meteen over de status van de startnotitie, meneer Snoeren. Het is om u als raad te informeren en u in de gelegenheid te stellen, zo u daar behoefte aan heeft, om het college in de verdere uitwerking nog dingen mee te geven. Wat mij betreft kan dat vanavond. Hè. We luisteren allemaal heel goed wat u zegt en meegeeft. En als u iets heel zwaarwegends vindt, dan zou u het met een motie of iets dergelijks ook nog in de raad kunnen doen. Dat is helemaal aan u. Waarom dan nu dit bestemmingsplan? Ik denk dat de ONS het juist zei. De wet schrijft ons voor dat we voor 1 juli 2013 geactualiseerde bestemmingsplannen moeten hebben. Blokhoeve is nadrukkelijk niet actueel. Dat heeft u kunnen lezen. Dus ja, wij voldoen aan de wettelijke plicht door nu te zorgen dat bestemmingsplan er komt. Is het dan natte vingerwerk? Nee, het is geen natte vingerwerk. Want we baseren het bestemmingsplan op datgene wat in de stedenbouwkundige visie zoals in 1999 door uw raad is vastgesteld, ook is neergelegd. En natuurlijk kijken we naar de realiteit van vandaag en wat we inmiddels aan voortschrijdend inzicht hebben. Ik kom daar straks op een aantal onderwerpen nog op terug. Maar in de basis is de stedenbouwkundige visie, zoals die door de raad is vastgesteld, de onderlegger voor deze bestemmingsplan. Waarom zat er een BMW-voorstel bij het ter inzage gelegde voorontwerp, meneer Snoeren? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het zijn altijd openbare voorstellen, die BMW-voorstellen, dus die heeft u dan ook kunnen inzien. Had niet per se gehoeven, denk ik. Waarom het naar Utrecht en IJsselstein gestuurd wordt en niet naar Houten en Westbroek, daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Dus dat ga ik straks ambtelijk vragen om te beantwoorden. Dan de insprekers. Die wijzen op de impact die het beoogde voetpad heeft op het bosje in het oostelijk deel. Het is inderdaad zo dat in het voorontwerp bestemmingsplan het voetpad is opgenomen. Zoals het dat overigens ook al opgenomen was in het stedenbouwkundig plan, hè, waar ik eerder aan refereerde. Dus wat dat betreft is het ook logisch dat hij nu in deze in de bestemmingsplan terugkomt. En u heeft ook kunnen lezen dat we in samenspraak met IVN en Vogelwacht willen komen tot de planvorming en dat die planvorming er nog niet is. Insprekers hebben gelijk dat als je met een wat eenvoudige beheerbril daarnaar kijkt, dan moet je inderdaad fors kappen en snoeien en weghalen om dat pad te kunnen realiseren. Dat is niet onze intentie. Dus we gaan dat voetpad niet aanleggen op de manier zoals door insprekers hier geschetst is, door het kappen van 1000 bomen over een strook van 35 meter, geloof ik. Dus wat we op dit moment aan het doen zijn, is aan het studeren op hoe kun je nou in dat gebied zodanig aan de slag, zodat je op een duurzame manier een stuk herinrichting doet waar uiteindelijk dat voetpad ook een plek in krijgt. En misschien moet je wel een stuk een aantal beheermaatregelen, herplanting, jonghout doen voordat je, en dat eerst laten opgroeien, voordat je ook ruimte maakt voor dat voetpad. Daar zijn we op aan het studeren. We betrekken daar IVN en Vogelwacht ook bij, dus wat dat betreft is dat echt ons voornemen. Mag ik nog één zin afmaken?
Nou, maak je die zin dan af?
Ja. Wel met als doelstelling uiteindelijk om niet alleen de ecologische waarde van het gebied te behouden, maar ook de recreatieve waarde toch voor die wijk wel te ontsluiten. Want dat is in feite wel de combinatie waar we naar op zoek zijn.
Mevrouw Kortkamp.
Dank wethouder voor de beantwoording. Een beetje geruststellend, maar nog niet helemaal natuurlijk. Want het punt is natuurlijk wel op een moment, want ik heb de notitie ook gelezen die ter volgens mij advisering ook naar het college is gestuurd over wat te doen met dit bos. En daar bleek heel duidelijk uit dat juist vanwege die veiligheidsoverwegingen die strook van 35 meter werd aangehouden. Sorry?
Nee, ik zei met een boom met omwal.
Nou ja, ook dat. Maar op het moment dat het voorstel wat nu als voorbeeld wordt gegeven tot herplant wordt overgegaan, dan moeten er al forse bomen worden neergezet om het binnenstuk, want uit het rapport bleek ook dat het binnenstuk met name heel zwak was en dat dat juist het probleem is, dat als je die buitenrand kapt, dat het binnenbos zeg maar met één flinke windvlaag eigenlijk plat ligt en met een beetje pech ook over de trambaan. Op wat voor een termijn zit u daar dan aan te denken? Want dan heb je het toch al gauw over tussen de 5 en 10 jaar dat de bomen een beetje een volume en grootte hebben dat gaat werken.
Ja, de wethouder. Ja, als ik dat al precies zou kunnen zeggen, dan zou het net lijken alsof het plan al af is, wat niet het geval is. Dus daar kan ik u echt nog niet veel uitsluitsel over geven. Maar weet dat Het simpele plan, we kappen de helft en dan hebben we een mooie open ruimte om een pad neer te leggen, dat is niet wat we gaan doen.
Meneer Houtsa.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even inhakend op datgene wat de wethouder zegt en ook wat vanuit GroenLinks komt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Hoge Landen, dan mag je lekker dwars door de bossen heen lopen. Daar is geen pad, dat baan je zelf. Ik weet niet hoe ecologisch dit gebied is, dat mag onder andere TVN zeggen. Maar je kan het ook uitstekend gebruiken voor jeugd als bos speelbos. Laat het bos zijn. Maar dat zou op de gedacht moeten worden met onder andere TVN en andere mensen die daar kenbaar zijn.
Ik zie aan allerlei non-verbale communicatie dat je daar verschillend over kunt denken, ook binnen deze raad.
Daar hebben we ook nog tijd voor.
Natuurlijk, je kan tal van andere invullingen bedenken. Dit voorontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan zoals dat er lag, waar dat voetpad onderdeel van uitmaakt.
Mevrouw van der Heuvel. Ja, ga je gaan.
Ik heb nog een vraag over dat bos zelf. Is dat ooit aangelegd als productiebos? En is dat door Rijkswaterstaat aangelegd? En is het inmiddels van de gemeente of van wie is het? En dat soort overwegingen.
Het antwoord op de eerste vraag is ja. Het is inderdaad oorspronkelijk aangelegd als productiebos, maar die functie heeft het niet meer. Door wie het aangelegd is, dat zou ik werkelijk niet weten. Als u daar heel veel belangstelling voor heeft, dan gaat u dat ambtelijk nog aangereikt krijgen. En het is ons eigendom. Ja.
Gaat u verder.
Nog even over het bos, een paar laatste vragen. Hoe zit dat dan met het onderhoud? Ja, inderdaad, als je een stuk wildgroen, zal ik het maar even noemen, ontsluit en recreatief maakt, dan is er iets aan areaaluitbreiding. Dat overkomt ons wel vaker in de stad. En dat lossen we altijd netjes op binnen het onderhoudsprogramma van de beheerorganisatie. Gevraagd is nog, hoe kom je dan de trambanen over? Nou, die brug die ligt er al, u duidde hem zelf, hè? Dus wat dat betreft is ook dat geregeld. En de VSP vraagt nog naar de relatie met het BOMA-beleidsplan. En dan ga ik een klein beetje buiten mijn eigen kennis aan, maar volgens mij zijn de meeste stammen minder dan 60 centimeter. En als ik het goed heb,
is dat de
zijn die vergunningsvrij te kappen.
Alle boom, ook mooie eik.
Van minder dan 60 centimeter stamomvang.
Had je ongelijk, buurman.
Dan van noord naar zuid door het plangebied heen. CDA heeft vraag gesteld over de parkeerdruk.
Nog één over het vorige. Ja, nou
vraag. Dat er nu echt naar een ander onderwerp overstap. Zou het mogelijk zijn, wethouder, als hier wat meer informatie over is en het richting besluitvorming gaat, dat wij hier als raad even apart over geïnformeerd worden, even los van de structuurvisie zelf, maar specifiek over het populierenbosje?
Ja.
Dank u.
Verder met het nieuwe onderwerp.
De edge en de toename van de parkeerdruk, vraagt het CDA naar. Ja, en uiteraard door de toevoeging van, 142 woningen die er eerst niet stonden, neemt de parkeerdruk op dat stuk toe. Zoals altijd, als je ergens functies toevoegt, de parkeerdruk toeneemt. Overigens neemt hij toe ten opzichte van de situatie dat die bebouwing er nog niet was. Hij neemt niet toe ten opzichte van de voornemens die we in het stedenbouwkundig plan hadden staan. Weliswaar hebben we de functie van de edge veranderd van kantoor naar woningen, maar ook een kantoorfunctie zou tot verkeers- en parkeerdrukte hebben geleid. Planvorming zoals die mogelijk wordt door dit bestemmingsplan, daar zijn ook voor alle functies die daarin komen, voor zover ze bekend zijn, is de parkeerdruk ook doorgerekend. En dat is allemaal passend binnen de parkeerverordening zoals u die heeft vastgesteld. Dan hebben er een aantal fracties vragen gesteld over de Cube. Inderdaad is de bouwvergunning voor de Cube, die nog dateerde uit 2003 voor de realisatie van twee kantoorgebouwen, is inmiddels ingetrokken. Dat past ook in het beleid van de gemeente en ook van de regio en provincie om geen nieuwe, niet bestaande kantoren meer in aanbouw te nemen, met uitzondering van een aantal specifiek aangewezen locaties. De grond waar de Cube op geprojecteerd was, is eigendom van de eigenaar van Green Village. Het is ons niet bekend, het is mij niet bekend, of daar ook concrete plannen mee zijn. Ik heb wel eens begrepen dat eigenaar van Green Village plezierig vindt om de zichtlijn naar Green Village vanaf de A7-Hoefweg open te houden. Maar nu er geen enkel ander concreet plan is en we daar zeker geen kantoor meer willen en het eigendom ligt bij De horeca-exploitant hebben er nu voor gekozen om die horecabestemming ook op dat stuk grond te leggen. Dan komen we aan bij het blok. Dat is het stuk waar de bedrijven zitten, het NBC, de Heidehal, de bowlingbaan, maar waar ook nog woningen ontwikkeld kunnen worden.
Meneer Schat, u had nog een vraag over het voorafgaande.
Ja, nog eventjes over de Cube. Dat betekent dus dat straks Green Village gewoon zijn exploitatie uit kan breiden op dat stukje grond, als je dat wil.
Wat het betekent is dat die grond inderdaad de bestemming horeca krijgt, maar dat als daar feitelijke bebouwing moet plaatsvinden, dat zeg maar de hele planologische route die daarvoor gelopen moet worden en de voorwaarden die dan aan die bebouwing gesteld zou moeten worden, die moet nog wel gewoon doorlopen worden. Maar in theorie heeft u gelijk, ja.
Mevrouw Van der Heuvel, nog even.
Ja, is dat dan ook tevens die grond die de gemeente in Erfpacht heeft uitgegeven aan de Cube? Ik bedoel, er is op een gegeven moment die grond verlaten door de Cube. En toen is er bij het Muntplein een soort ruil opgetreden van dat de Cube zeg maar iets zou gaan ontwikkelen daar. Maar zij wilden niet graag afstand doen van die grond. En waardoor de gemeente heeft gezegd, nou, het blijft voor jullie in erfpacht. Hoe zit het? Ja, nou ja, goed, die transactie zal mij uiteindelijk een worst zijn. Maar het is natuurlijk wel, enerzijds wordt er een gemeenteraad in het verhaal opgehouden.
Mevrouw Van der Heuvel, wat is uw vraag nu eigenlijk? Want dit hangt een beetje buiten het verhaal.
Dat zeg maar planvorming. Ja, dat een voorkomen zeg maar uit de hand gegeven onderdeel is in dit plan. Ik bedoel, de bevolking heeft daar verder toch niks meer over te zeggen.
Goed, we hebben u gehoord.
De meest concrete vraag die ik heb gehoord, is dit grond die in erfpacht is uitgegeven? Daarvan is het antwoord nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo scherp op mijn netvlies heb als u, hoe dat in het verleden met verschillende grondtransacties met het Muntplein gegaan is. Dus die wou ik even laten liggen.
Meneer De Mol nog even dan.
Ja, voorzitter, het bestemmingsplan. Dat is een beschrijving van gronden en percelen en wat je daarmee mee kan doen. En ik begrijp van de wethouder dat stukje horeca krijgt. Maar bestemming horeca is in mijn optiek een containerbegrip. Is het misschien niet raadzaam om in een bestemmingsplan ook vast te leggen wat eventueel wel aan horeca daar geplaatst mag worden en wat niet? En is daar ook, laten we zeggen, worden daar ook omwonenden bij betrokken? Dat lijkt mij natuurlijk een heel ander verhaal of je daar een buurtkroeg krijgt voor de Edge of dat daar een discotheek gevestigd wordt.
Op het blokje participatie, communicatie en betrokkenheid van de buurtbewoners kom ik nog terug. Kijk, in zo'n bestemmingsplan leg je inderdaad bestemmingen vast op verschillende percelen, maar die bestemmingen die zijn in zichzelf wel weer wettelijk gedefinieerd. Dus om dat op die manier dan weer te onderscheiden, dat doen we niet. Dat er vervolgens straks iets gebouwd wordt, mogelijk. Ik ken daar geen concrete voornemens of plannen voor. Dan zal die bebouwing in zichzelf ook weer aan alle voorwaarden moeten voldoen. Bijvoorbeeld in relatie tot geluidsbelasting aan omwonenden, in relatie tot parkeerdruk, in relatie tot allerlei milieuvoorschriften. En dat plan zal dan op dat moment daaraan getoetst worden. En ook met alle inspraakmogelijkheden zoals omwonenden die dan hebben.
Nog één vraag van meneer De Mol.
Ja, ik heb één toegevoegde vraag. Dat is, als je van tevoren in een bestemmingsplan vastlegt wat daar wel mag en wat er niet mag komen, dan betekent dat voor toekomstige kopers in de omgeving dat men weet wat men krijgt.
Precies.
En als men dat openlaat, dan is het maar afwachten.
En iedereen weet dus dat op dit stukje perceel eventueel horeca mogelijk is.
En verder gaat het niet.
Het blok, daar was ik. Wat gebeurt er met de bedrijven aan de zuidkant van het blok? Vroeg het CDA, worden die nu wegbestemd? Nee, die worden niet wegbestemd. Die staan ook gewoon keurig bestemd zoals ze op dit moment bestaan in het voorontwerp bestemmingsplan. Dat blijft ook gewoon zo. De uit te werken gebieden, want dat is wat nadrukkelijker in de startnotitie terugkomt, heeft betrekking op de mogelijk te realiseren woningen waar ook de Partij van de Arbeid naar vraagt. U weet ongetwijfeld dat er planvorming was door de combinatie Mitros Portaal, daterend uit 2007, om daar woningen te realiseren. Inderdaad, gaande die planontwikkeling is geluidsproblematiek vanuit die bedrijven richting de te realiseren woningen aan het licht gekomen en ook steeds duidelijker geworden. Consequentie daarvan is dat we op dit moment weten dat de planvorming, zoals die door Mitros Portaal in dat tijd gemaakt is, dat die niet of vrijwel niet realiseerbaar is. En we zijn op dit moment aan het kijken hoe we de planvorming daar zodanig kunnen optimaliseren dat we door misschien deels bronmaatregelen te nemen bij de bedrijven, door te kijken hoe je de woningbouw positioneert en wat je aan de gevels van die woningen moet doen om te kijken of je toch binnen die geluidscontouren die woningbouw kunt realiseren. We hopen daar eind van dit jaar, begin volgend jaar een goed beeld van te hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden die dat met zich meebrengt. Maar ik sluit niet uit dat niet in het hele braakliggende stuk van het blok die woningbouw mogelijk zal zijn. Persoonlijk heb ik dat het liefst dat dat wel kan, want we hebben een grote woningbouwopgave. En ik zou het jammer vinden als we dat stuk niet optimaal kunnen gebruiken. Maar het kan zijn dat er stukken bij zitten waarvan we zeggen, nou daar moeten we toch naar een andere bestemming gaan kijken. En dat is dan ook de reden dat de bestemming daarvan nog nader uit te werken is. Hoe is dat dan met de relatie met de crisis- en herstelwet? Ja, in feite is dat een dubbel spoor wat we lopen. Als de minister dit gebied aanwijst in het kader van de crisis- en herstelwet, dan geeft dat inderdaad de mogelijkheid om bouwplannen, woningbouwplannen te ontwikkelen vooruitlopend op te nemen maatregelen in verband met die geluidscontour. Maar dat kan alleen maar als je ook dan hard en gegarandeerd hebt vastgelegd hoe en op welk moment, en dat moet binnen 10 jaar, je die geluidsproblematiek hebt opgelost. Dus we hopen op die aanwijzing, want het geeft ons meer opties. Maar ook die aanwijzing zal niet voorkomen dat we zeker moeten weten hoe we die geluidsproblematiek met elkaar kunnen oplossen. Voordat we tot woningbouw over kunnen gaan.
Meneer de Mol, die had een vraag.
Kan de wethouder aangeven of die brief inmiddels al richting Den Haag gegaan is? Voor de crisis in de stelwet?
Ja, dat kan die aangeven en dat is inderdaad het geval.
Kunnen wij die ook in bezit krijgen?
Ja, dat heb je ook gezegd.
Lijkt mij geen. Je kunt nog tegen de aanvraag zijn, maar hij is al ingediend. De minister zal daar naar verwachting in december op besluiten. Maar die brief kan. Is geen geheim. Die zal ik de inzage laten leggen.
Oké.
Dan is er een vraag gesteld over waarom de overschrijding van het groepsrisico in relatie tot gasleidingen aanvaardbaar wordt geacht. Die speel ik graag even door aan mensen die daar heel veel meer verstand van hebben. En dan vroeg D66 nog hoe dat zit met de paragraaf communicatie en participatie. Daar is, meen ik, wel een paragraaf opgenomen, en anders had dat zeker gemoeten over. Nou, het zit in de procesbeschrijving, hè, in hoofdstuk 4 van de startnotitie. Daar zitten ook een aantal inspraakmomenten voor de inwoners bij. Moeten we niet inwoners dan helemaal bij de planvorming betrekken en bij de complete inhoud? Nee, dat denk ik niet, omdat dit in feite een actualiserend bestemmingsplan is wat gebaseerd is op stedenbouwkundige plannen die al lang vastgesteld zijn. Dus op inhoud valt hier niet zo heel veel in te participeren. Maar dat we onze inwoners voluit in staat moeten stellen om ook hun rechten te laten gelden, dat spreekt voor zich en dat doen we ook gewoon. Ik denk dat ik alles wat ik kan beantwoorden daarmee beantwoord heb.
Wie van de ambtelijke staf kan de handvraag beantwoorden over het gas? Meneer Van Miltenburg.
Ja,
dat
moet u doen.
Als het goed is, heeft u een bestemmingsplan kunnen lezen dat in de bestaande situatie al forse overschrijding is van het groepsrisico. Die wordt veroorzaakt door de 6 grote publiekstrekkers daar in het zuiden. En als je gaat rekenen, dan blijkt dat een toevoeging van extra woningbouw in het blok nauwelijks bijdraagt aan het groepsrisico. Wat dus al heel fors is in de bestaande situatie. En op het moment dat je gaat saneren, dan zal hetzelfde verhaal zijn. Dan zal ook de woning in het blok nauwelijks bijdragen aan het groepsrisico.
Oké, dat is duidelijk. GroenLinks, vraagje?
Ja, / ChristenUnie.
En namens ChristenUnie dan?
Wie is dat? Nee, die laat ik er bewust af. Oeh, dat heb ik niet gezegd.
Ja, we zullen het hem vertellen. Mij,
Nee, nou goed, een van de vragen was
korte
natuurlijk
vraag,
ook...
Graag.
Ja, nou, omdat het groepsrisico dus inderdaad al veel hoger is dan de oriëntatiewaarde. Ja, hoe komt dat? Maar goed, het is wellicht een meer politieke vraag dat wij dat dus blijkbaar accepteren.
Mochten accepteren, waarschijnlijk. Ja.
Nou, die normen voor het groepsrisico die zijn nieuw. Het besluit buisleidingen, dat is pas zeer recent in werking getreden. Die leiding ligt er al vanaf 1966. En de gemeente heeft ervoor gekozen destijds om omheen te bouwen. Zonder dat het in die tijd de gewoonte was om naar het groepsrisico te kijken.
NATO-leidingen. Ja. Goed, dames en heren, ik denk dat de discussie hiermee afgelopen is op één punt. Meneer Bazelmans of mevrouw Mooiweer, hadden die nog een commentaar?
Ik hoop dat ik zo weer verstaanbaar ben, ja.
Ja.
Ik wil even kort nog een paar dingen zeggen. Allereerst kan ik beamen dat we met de gemeente al een aantal keren overleg hebben gehad over dit onderwerp. En dat zal ik nog wel eventjes voortduren, denk ik. En ik hoop toch dat we uiteindelijk met elkaar tot een bevredigende oplossing komen. De tweede plaats, het aantal van die 1000 bomen, dat leek de wethouder een beetje veel. Ik denk ook niet dat de gemeente dit aantal al wist, want we hebben er zelf onlangs even een rekensommetje
losgelaten.
En dan gaat het om een zone van 35 meter breed, maar wel over een lengte van 400 meter. En met wat getalletjes, plantafstand, boom, et cetera, komen we toch wel dicht in de buurt van 1000 bomen. Maar ik zal onze berekening nog wel eventjes laten zien. En tenslotte wil ik heel kort toch nog eventjes de problematiek schetsen rond dit bos. Het is een bos van Canadese populieren. En zo'n bos heeft niet het eeuwig leven. Op een gegeven moment, het is een productiebos en op een gegeven moment moeten die bossen een keer toch verdwijnen. Wat nu gebeurt is dat in het middendeel sterven dus al bomen af. Dat is een natuurlijk proces. En juist dat natuurlijk proces heeft zijn waarde. Op een gegeven moment sterven bomen af, er komt meer lichtinval. Ja, ik zal niet de hele...
Ik wou zeggen, dat hebben we maar, wel min of meer begrepen.
Maar kijk, er vindt natuurlijke aanwas plaats. Er komen nieuwe boompjes op, et cetera. Dus op een gegeven moment, het bos, die bomen die er nu zijn, vallen om. Uiteindelijk herstelt het bos zich vanzelf. Er komen andere soorten bomen, et cetera. Wat er nu gebeurt, is dat door die ingreep het bos op hele snelle termijn plat gaat.
En
die bomen die er dus al langzaam komen, die hebben geen kans om boom te worden. En als we straks bomen gaan kappen, dan staan ook niet meteen weer volle bomen terug. Dus dat is in het kort eigenlijk de problematiek waar het hier om gaat. En nogmaals, die natuurlijke processen die zich nu afspelen midden in dat bos, dat geeft juist de ecologische waarde eraan.
Oké,
maar tenslotte hoop ik dus dat we in ieder geval hier samen uit kunnen komen.
Dank voor deze additionele informatie. Dames en heren. Wij kunnen het onderwerp afsluiten, maar er ligt nog één vraag. We zijn eigenlijk op de ouderwetse manier, als ik GroenLinks mag geloven, mevrouw Van Rooyen, weer bezig om al in een vroeg stadium geïnformeerd te worden en ook mee te denken aan zo'n plan. Het valt binnen bestaande regelgeving, dus het moet gewoon gebeuren. Maar er liggen natuurlijk nog wel wat vragen en problemen. De mogelijkheid is om, wat al gezegd is door de wethouder ook, om eventueel hier nog moties over in te dienen. Om te beslissen dat we het in de raad nog een keer willen bespreken. Of in casus te zeggen, nou bedankt voor die informatie, ga ermee verder en hou ons op de hoogte. En die beslissing mag u nu nemen. Hier is een vraag van...
Maar in de raad bespreken heeft dan toch eigenlijk altijd als doel ter besluitvorming. Dat is dan nu toch niet aan de orde?
Ik geef het u gewoon aan wat de mogelijkheden zijn. En als u zegt, nou, dat moties...
Maar het is toch geen mogelijkheid om het in de raad te bespreken, omdat het geen besluitvormend stuk is?
Dat komt
nog als het bestemmingsplan gaan vaststellen, maar dit stuk zoals het er nu ligt niet.
Dan kan je altijd moties vreemd aan worden.
Nee, maar de voorzitter zegt om het stuk nog opnieuw in de raad te bespreken. Volgens mij is dat niet een optie.
Nou, als dat de mening van iedereen is, dan zijn we het met elkaar eens. En als er mensen dus moties vreemd aan de orde van de dag willen indienen, dan zijn ze hartelijk welkom. Dat kan altijd. Dan is daarmee dit onderwerp, geloof ik, helemaal afgehandeld. En dan dank ik iedereen voor zijn aandacht. En dan nemen we de volgende.